Dus laten we het nog één keertje zingen. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos. Heer, laat u zelf zien. U bent eindeloos. Dat mijn hart ook kan getuigen.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit. Hier u bent oneindig mooi.
Heer Jezus, u bent oneindig mooi, u bent oneindig groot en uw woord is oneindig rijk, omdat het ook steeds weer getuigt en spreekt van u. En ik bid, Heer, als we ook uw woord openen, Heer, dat woord en geest ook daarin weer samenkomen, zoals het is bedoeld. Heer, dat u door uw geest ook het inzicht geeft dat we nodig hebben, om ook het woord van vanavond te begrijpen, maar ook om het te laten landen in ons hart en we mogen ook te vertalen naar ons leven, onze levenswandel. Heer, doe uw werk door uw woord, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Als gemeente zijn wij bezig met een prekenserie over het Bijbelboek Daniël. En ook vanavond gaan we echt gewoon door met die serie. We zijn aanbeland in eindhoofdstuk 3, begin hoofdstuk 4. En Daniël, dat is een ongelooflijk rijk boek. Een boek in het Oude Testament. En dat speelt zich af in een periode als het volk Israël, het volk van God, ja, dat is verslagen eigenlijk door de Babyloniërs. Ik kan zeggen, dat is het huidige Irak grotendeels. En dat volk van Israël, het grootste deel van het volk, is ook meegevoerd naar Irak, naar Babel. En die leven daar in ballingschap. En onder hen ook Daniël, de schrijver van dit boek. En Daniël, inmiddels, als waar we nu zijn in eind hoofdstuk 3, heeft Daniël al een behoorlijke positie verkregen aan het hof. Hij was sowieso ook al onder de geleerde jongeren uit Israël. Maar hij heeft ook nog eens een droom uitgelegd van de koning Nebukadnezar. En Daniël heeft dus een hoge positie gekregen aan dat hof van Babel. En de koning, waar het allemaal onder gebeurt, is Nebukadnezar. Ik noemde hem al. Het is een van de machtigste koningen, zou ik zeggen, uit de hele wereldgeschiedenis. En we beginnen met een stukje getuigenis van deze koning. Je zou kunnen zeggen alsof hij straks zelf ook gedoopt zou worden. Maar hij geeft echt een getuigenis over wie God is. En als je je Bijbel bij hebt, dan kun je dat erbij zoeken. In de NBV zijn dat de laatste versen van hoofdstuk 3. Maar heb je toevallig een herziende statenvertaling, dan is dat het eerste vers van hoofdstuk 4. Om het maar gemakkelijk te houden. Dus eind hoofdstuk 3, 3 vers 31 of 4 vers 1, afhankelijk van je Bijbelvertaling. Ik heb hem in de NBV, dus ik begin bij vers 31. Daar staat... En we gaan uiteindelijk heel hoofdstuk 4 ook lezen, dus het is gewoon veel Bijbel vanavond. En de Bijbel uiteindelijk spreekt ook zelf. 3 vers 31. Koning Nebukadnezar, aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld ze ook wonen, zelfs tot in Groningen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd om de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan... om die bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen? Hoe machtig zijn wonderen? Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Dat zijn hele grote woorden. Zeker als je bedenkt wie ze uitspreekt. Want dit is een koning die lange tijd dacht dat hij de grootste was. Dat hij de grootste koning was en dat er ook helemaal niks meer boven hem uitkwam. Dat hij eigenlijk een soort godheid was. Koning Nebukadnezar. En hij zegt hier van, ja, maar wacht even. Er staat wel degelijk iets boven mij. En dat is de God van de hemelen. De God van de eeuwigheid. En dan roept een vraag op, hoe kan het? Hoe is het zover gekomen dat deze trotse koning uiteindelijk zo'n uitspraak kan doen? Van, oh, wacht even. Ik ben niet de grootste. Ik ben niet de hoogste. Ik ben niet de machtigste. Er is iets... wat boven mij uitgaat, de God van de hemelen. Nou, dat lezen we in de verse erna, hoofdstuk 4, vers 1. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis. Een weelderig leven in mijn paleis. Totdat ik een droom had die mij verontrustte. En de beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, die brachten me in verwarring. Ik gaf bevel om alle wijzen van Babylonië bij me te brengen, om me mijn droom uit te leggen. En de magiërs, bezweerders, galdeeën en waarzeggers kwamen. En ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden hem niet verklaren. En weet je, dit is niet de eerste droom die hij krijgt. Ook in Daniël 2 hebben we al een droom gehad, een droom gezien. En ook toen konden zijn eigen wijze en zijn eigen waarzeggers, zijn eigen geleerden, die droom niet uitleggen. Maar toch gaat hij nu eerst wel weer naar hen toe. En denk, oh, dat is zo'n typisch menselijk trekje. Als we er niet uitkomen, als we er niet meer zitten, ja, we lopen echt altijd eerst toch weer op de gebaande paden. Toch eerst maar weer op, ja, hoe we het altijd al hebben gedaan. En hij gaat dus maar weer eerst weer naar zijn wijzen en geleerden en waarzeggers toe. En nee, opnieuw kunnen zij niet de droom uitleggen. En ik las ergens dat ja, een definitie van dwaasheid is steeds hetzelfde doen. En toch verwachten dat het een andere uitkomst heeft. En ik denk, oh, dat doe ik ook nog zo vaak. Dat ik steeds hetzelfde doe, dat ik denk dat het nu anders gaat uitwerken. Terwijl het dan eigenlijk inderdaad altijd net zo uitwerkt als het de vorige keren uitwerkte. Nou, dus ik ben soms dwaas. Deze koning was ook eigenlijk dwaas. Want de koning moet het niet zoeken bij zijn wijzen en geleerden. Want die gaat het hem opnieuw niet uitleggen. Hij zal het hogerop moeten zoeken. En dat had hij kunnen weten. Want Daniël heeft hem de vorige keer ook de droom kunnen uitleggen. En hij heeft toen ook aangegeven, joh, dat heb ik niet van mezelf. Maar dat heb ik van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En dus uiteindelijk klopt hij opnieuw aan bij Daniël. Vers 5. Ten slotte ontving ik Daniël, die de naam van mijn God Belteshazzar draagt en in wie de geest van de heilige goden woont. Dat is toch een mooie erkenning, hè? Als mensen kunnen zeggen, wow, in jou woont de geest van de heilige goden. Hoe mooi is het als mensen tegen ons kunnen zeggen, weet, ik zie God in jou. Ik zie Jezus in jou. Man, hoe jij bent, hoe jij leeft, hoe jij in het leven staat, hoe jij beweegt, hoe jij je keuzes maakt, hoe jij reageert op situaties, hoe jij omgaat met mensen. Als ik jou zie, dan heb ik het idee dat ik Jezus zie. Weet je dat het maar zo ver mag komen dat de koning dat zegt tegen Daniël, oh, de geest van God die woont in jou. Dat mensen toch aan ons kunnen proeven, kunnen zien aan wie we zijn, aan hoe we ons uiten, aan hoe we in het leven staan. Oh, ik zie God in jou. Dat is wat hier gebeurt. En ik denk dat het onze wens mag zijn dat mensen dat ook echt aan ons kunnen zien. We zijn niet allemaal evangelisten. Dat is maar 10% of zo. Maar we zijn wel allemaal getuigen. Ik denk, hoe jij in het leven staat, naar je collega's, naar je familie, naar je buren. Uiteindelijk, bij iedereen zou toch die eindconclusie moeten kunnen zijn. Oh, de geest van God woont in jou. Jij bent anders. Het was hier zo. Maar het mag ook een spiegel zijn voor ons. Dus koning Nebukadnezar zegt, ja, Daniël, in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belteshazzar, eerste onder de magiërs. Ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom heb gezien. En dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. En de boom werd groter en sterker. En zijn kruin reikte tot aan de hemel. En zijn kroon overspande de hele aarde. En zijn bladeren waren prachtig. En zijn vruchten waren overvloedig. En hij bood voedsel aan allen. En de dieren van het veld zochten zijn schaduw op. De vogels van de hemel nestelden in zijn takken. En alles wat leeft werd door hem gevoed. Wow. Het beeld van de boom. En dat zien we ook op andere plekken in de Bijbel. Ezekiel 31 en Matthäus 13. De boom heeft in de Bijbel ook heel vaak het beeld van macht. Van grootheid. Van pracht. En die boom die staat in het midden van de aarde. Die is groot. Die is sterk. En die draagt heel veel vrucht door. En zoals hier staat, alles wat leeft werd door hem gevoed. Dat is heel veel. Alles. En in de beschrijving van alles wat die boom voor de mensen en voor de dieren doet, ja, wordt ons ook duidelijk gemaakt waarom God aardse koningen en aardse regeringen en regeerders aanstelt. God stelt koningen aan en regeerders aan om uiteindelijk alle schepselen, mensen, dieren, vogels, om ze te beschermen en ook van een verblijfplaats te verzekeren. Dus dit eeuwenoude woord is ook zo relevant in 2016. Als wij over de wereld grote vluchtelingenstromen hebben. Dan ook nu kunnen we weer constateren, ja, maar God heeft regeerders aangesteld. God heeft koningen aangesteld om ook vluchtelingen uiteindelijk, ook in 2016, een verblijfplaats te bieden. En hier wordt het toppunt van de macht van koning Nebukadnezar geschetst. De boom reikt tot aan de hemel. Hij is echt nu op het moment, je zou kunnen zeggen, van maximale macht. En dat doet ons toch ook een beetje denken aan die toren uit Genesis 11. Die ook in Babel stond, de toren van Babel. Die ook de bedoeling had dat hij tot aan de hemel zou komen. Maar die toren, ja, dat ging niet goed. Die kwam niet af. En uiteindelijk met deze boom komt het ook niet goed. Want Daniël krijgt een uitleg, vers 10. In de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel uit de hemel neer. En hij riep met luide stem, vel de boom en kap zijn takken. Stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn, een dierenhart zal hij krijgen. En 7 jaren zullen zo voorbij gaan. En dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen. Opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. En zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnezar, heb gehad. En u, Beltesasar, moet hem voor mij duiden. Want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. Ik zou zeggen, heeft hem durven uitleggen. U kunt het, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Dit is een lekker klusje voor Daniël. Want die boom, dat is de koning. En dan is het niet zo'n fijne droom om uit te leggen. Dus je ziet ook daarna, Daniël is even in verwarring. Hoe leg ik dit uit? Dat ik aan de ene kant recht doe aan wat God mij laat zien. En aan de andere kant, dat ik ook gewoon nog blijf leven. Want dit was een koning die gewoon, als het er niet aan stond, dan was je kostje gekopt of je kopje eraf, zeg maar. Dat ging heel simpel in die tijd. Dus Daniël die doet een verwoede poging, zeg maar. Om de droom uit te leggen, maar ook wat te kijken van, hoe doen we dit een beetje handig? Vers 16. Daniël, die ook Beltesasar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd en in verwarring gebracht door zijn gedachten. Dat kan ons ook gebeuren in gesprek met mensen, dat we denken, opeens gaat het gesprek over geloof. En denken, we zijn verbijsterd en we zijn soms in verwarring. Ja, dat mag. Daniël neemt even de tijd, zeg maar, om even tot bezinning te komen. En even nadenken, wat is wijs? Zo mogen wij ook gewoon tot bezinning komen. We hoeven niet altijd meteen de goede antwoorden geven. We hebben niet altijd de goede antwoorden. We mogen ook even nadenken. En de koning die sprak hem toe. Die geeft hem nog even een zetje in de rug. Beltesasar, laat de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. En Beltesasar antwoordde, mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. Dat zou mooi zijn, dat hij niet over u gaat, maar dat anderen dit ondergaan. Want de boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld beschutting zochten en die takken had waarin de vogels van de hemels nestelden. Dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat het aan de hemel reikt. En uw heerschappij overspant de hele aarde. En de wachter of de heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen, die uitriep, vel de boom en vernietig hem. Maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. En laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel. En zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er 7 jaar voorbij zijn gegaan. Ja, dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen. En dat u zult leven onder de dieren van het veld. Lekker om tegen de koning te zeggen. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. En 7 jaren zullen zo voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn, dat het dus wel nog zal voortduren vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. En daarom, majesteit, de ultieme tip, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn. En maak uw onrechtvaardigheid goed, want u bent onrechtvaardig, koning, door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. En Daniel ontkomt er niet aan. Uiteindelijk moet hij wel zeggen dat die boom die neergehaald zal worden, dat de koning is. En soms zit het hoe en het waarom en de clue van zo'n verhaal maar in één klein woordje. En wat mij betreft zit de clue van het verhaal in het woordje totdat. En eigenlijk ook daarna het woordje vanaf. 7 jaren zullen voorbij gaan totdat. Totdat koning Nebukadnezar u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. En dat hij bepaalt aan wie je het verleent. Koning Nebukadnezar, je bent er zelf de oorzaak van. Je kunt je nog bekeren, maar je zult dat waarschijnlijk niet doen. Nou, weet dan dat je de straf daarop zult dragen, totdat je zult erkennen dat God groter is. Dat er iemand is die boven jouw koningschap uitgaat. En dat de stronk van de boom mag blijven staan, betekent dat de koningschap bestendig zal zijn vanaf. Vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Dus koning Nebukadnezar, die grote machtige koning, wiens macht bijna tot aan de hemel reikte, ja, die moet in zijn leven erkennen dat er toch echt iets is wat groter is dan hemzelf. Dat er nog iets boven zijn koningschap staat. God zelf. God die de regering en de koningschap uiteindelijk ook geeft aan wie hij wilde. En totdat Nebukadnezar tot die erkenning zou komen, zou hij zijn verstand verliezen en zou hij gras gaan eten met de koeien. En Daniel die geeft nog een mogelijke opening om het alles te voorkomen. Als de koning zich tenminste bekeert. En als hij zijn zonde teniet zou doen door vrijgevig te worden en door zich te bekommeren om de armen. En je zou kunnen zeggen, koning, je had hier heel erg ontvankelijk voor kunnen zijn. Want hij wist uit eerdere ervaringen, Daniel, dat is een betrouwbare gozer. Daniel, die heeft de geest van de goden in zich. Dus als Daniel iets uitlegt, dan moet ik er ernstig rekening mee houden dat dat de juiste uitleg is. Dat heeft hij al bewezen. En hij wist ook dat Daniel niet naar de mond zou praten. En dat doet hij niet, want uiteindelijk legt hij wel die droom uit. En Daniel, die oppert hier, zou kunnen zeggen, een escape. Maar helaas, de koning is te vol van zichzelf. En als je te vol bent van jezelf, vroeg of laat kom je altijd in de problemen. Kom je altijd God tegen, kom je altijd anderen tegen. Dus zien we vers 25, dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, dat is een jaar lang de kans gehad om zich te bekeren. Maar 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij, is Babel niet indrukwekkend? De koningschap die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. 12 maanden na zo'n grote indrukwekkende droom. En het enige wat we horen is trots. Niks geen eerbied voor God. Niks geen dankbaarheid. Niks geen terugkrabbelen en denken van ik moet rekening houden met dat God boven mij gaat. Nee. Ik. De koningschap die ik heb gebouwd, tot eer van wie? Van mijn majesteit. En God heeft genoeg ruimte gegeven. Maar nu zal die droom dan toch echt gaan uitkomen. Vers 28. De koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als die runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan totdat, weer die totdat, u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten, hij at gras als de runderen, zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel en tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar, het gaat precies zoals in de droom, maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde, wij ook, nu vanavond, zijn slechts nietige wezens. Maar hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem God, die God kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? En op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheer en mijn machthebber zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, ik roem, ik verhef en ik verheerlijk nu, niet langer mezelf, ik verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en al zijn paden zijn recht. En wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Weet je, uiteindelijk wint, zou je kunnen zeggen, het gezonde verstand. Maar dat duurt een tijdje. Dat duurt 7 jaar. En gezond verstand, dat begint eigenlijk bij een stuk reflectie, een stuk zelfwaardering. Die ook klopt met de werkelijkheid. En hij, wat hij van zichzelf zag, klopte niet meer met de werkelijkheid. Hij, Nebukadnezar, vindt nu niet meer zichzelf het belangrijkst. Maar hij komt uiteindelijk tot het juiste inzicht dat het niet draait om hem. En om zijn macht en om zijn eer en om zijn koningschap. Maar dat het draait om God. En zijn eer en zijn koningschap. Hij ziet op naar de hemel. En dat is het grote keerpunt in zijn leven. En dat kan ook het keerpunt zijn in jouw leven. Opzien naar de hemel. Opzien naar God. En uiteindelijk ook bij hem willen zijn. Voor alles wat je in het leven maar bezig kan houden. Opzien naar de hemel. Opzien naar God die de hemel en aarde gemaakt heeft. En hij doet het. Maar wat ik zo jammer vind, dat er wel 7 jaren zijn verspild. Waarom? Omdat hij trots is. En trots zit ons zo vaak in de weg. Het kost hem 7 jaar, zou je kunnen zeggen, van zijn leven. En ik weet niet hoe het is om 7 jaar te grazen naar zijn koeien, maar ik vind het geen aantrekkelijk uitzicht. Koeien, prima bieren. Gras, wah. 7 jaar. Omdat hij trots is. En er gaat zoveel stuk ook in onze levens. Er gaat zoveel stuk in onze kerken. Door trots. Ik geloof oprecht dat er meer gemeenten scheuren door trots dan door oprechte, theologische, diepgaande verschillen. Theologie is niet vaak het probleem. Ego's zijn vaak het probleem. Van problemen in de kerk, van problemen in de christelijke wereld. Trots zit ons nog zo vaak in de weg. We zien het hier. Want er is in een paar duizend jaar in die zin niet zoveel veranderd. En we zien ook bij de koning Nebukadnezar dat dat maar heel langzaam verandert. En dat zien we soms in ons leven ook. Geloof en geloofswandel en het leven met God, ja, dat is ook een heel proces. Het is bij hem ook een proces. Hij zag al bij de uitleg van een eerdere droom in dat de God van Daniel, dat hij boven alle andere goden uitstijgt. Maar uiteindelijk voegde hij de God van Daniel gewoon toe. Op dat moment, aan de hele verzameling aan goden die ze hadden. De God van Daniel kon daar wel bij. En er was dus meer voor nodig. Er was nog veel meer voor nodig om hem tot de overtuiging te brengen dat de God van de Joden de enige ware God is. En dat alleen die God het waard is om voor te buigen. En er is soms nogal wat nodig in een mensenleven. Er is heel wat nodig geweest in mijn leven. om alle andere goden, alle namaakgoden ook in ons leven, de rug toe te keren. En te buigen voor de enige ware God. En hoe kun je groter buigen voor God, zou je kunnen zeggen. Door net zoals Hanna vanavond te laten dopen. Uiteindelijk dat is buigen voor God. Dopen is uiteindelijk zeggen, Heer, u bent de Allerhoogste. Heer, ik vertrouw niet meer op ik. Maar dopen is ook, Heer, ik vertrouw op u. Ik begraaf mijn gerichtheid op ik. En dat begraaf ik in het watergraf. En ik sta in een nieuw leven dat niet langer gericht is op ik. Maar dat gericht is op hem. Op God. En dat vol is van God. Dat gericht is op God. En dat vol is van God. Van zijn liefde. Van zijn vreugde. Van zijn vrede. En ook van zijn kracht. Want van God is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nog bidden. En daarna zullen ook Hanna en Joas hun getuigenis geven. Vader, dank u wel gewoon dat uw woord ons ook altijd weer een spiegel voorhoudt. Heren, het is een lang verhaal zo, die hele droom van koning Nebukadnezar, zoveel duizenden jaren geleden. En toch heeft het ons nog steeds veel te zeggen. Omdat uw woord altijd zeggingskracht heeft, ook voor onze levens, ook heel persoonlijk. En we zien bij koning Nebukadnezar, Heer, dat hij trots is. Heren, u weet dat er nog zo vaak ook trots is in ons leven. Heer, dat we toch nog neerkijken op anderen. Of soms zelfs opzien naar anderen. Dat is een vorm van trots. Omgekeerde trots. Heer, u weet dat er zoveel kapot wordt gemaakt door trots. Heer, en dat is iets wat we inderdaad mogen begraven. Heer, is iets wat u ook in de doop teniet wilt doen. En als je hier zit en je weet, oh, ik heb nog te dealen met trots. Ik sta God nog zo in de weg. Ik kijk nog zo weinig omhoog. Ik kijk nog zoveel naar beneden. Ik kijk nog zoveel naar mezelf. En ik vertrouw nog zoveel op mezelf. Dan is het ook gewoon een mogelijkheid om dat uit te spreken naar God. Heere God, als je dat wil, mag je me gewoon naspreken, nabidden. Heere God, u weet dat ik nog zo veel gericht ben op mezelf. Dat ik nog zo vaak vol zit van trots. Dat ik zo vaak nog in een oordelende en beoordelende houding zit naar anderen toe. Of naar de kerk toe. Of naar wat dan ook toe. Heer, leer me om te zien op u. Heer, leer me om vol te zijn van u. Niet langer van mezelf, maar van u. En laat me zien welke stappen ik daar ook heel persoonlijk voor mag zetten. In Jezus' naam. Amen.